Hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor deze mooie avond ons gegeven in uw genade. We danken u, Heere, dat we zo uw beloftes mogen hebben. Waar twee of drie vergaders zijn in uw naam, dan zijt gij in het midden. We danken u voor onze Heer Jezus Christus die gekomen is. Voor de Heilige Geest die ons gegeven is. We danken u, Heere, voor die drie ene God, dat we zo mogen weten wat het is om op u te vertrouwen, de levende God. En we lezen hier dat u ons alle dingen rijkelijk schenkt. Dank u voor dat woord, Heere, dat toch duidelijk is. Een vraag voor wijsheid en inzicht. En een vraag, Heere, dat we daardoor mogen groeien in genade en kennis. Zoals we ook hier lezen, Heere, dat we u mogen leren kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat het niet zomaar een kwestie is, heren, van een kerkleer, maar dat het een kwestie is, heren, van het woord van God dat in ons leeft bij de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus gezien mag worden, dat we hem zo mogen kennen. Vader, we dragen ook deze avond aan u op te bidden voor hen, heren, die vanavond niet met ons zijn. En vragen dat gij voor een ieder van hen persoonlijk zorgt. Gij weet wat aan ieder nodig heeft, heren, voor degene die ziek is, wordt. Vraag een genezing, een versterking, een opbouwing, een bemoediging. Voor ieder persoonlijk, Heer, dat gij dat werk doet. Dat we zo van uw liefdevolle Vader gaan. Dus ook hier, Heer, vragen we zo. Ja, dat gij zo aan ieder bemoedigt in hart en leven, Heer. En ook in al de moeilijkheden die we tegenkomen in dit leven. Dat we mogen weten. En dat we zo. Ja, dat er beproevingen ook zijn. Maar dat er ook de bevrijdingen zijn van onze. God, dat we zo mogen weten dat gij voortdurend bij ons zijt, ons wilt leiden en ons wilt laten zien en dat er ook die beproevingen zijn, maar dat we tegelijkertijd mogen vertrouwen op de levende God. Vader, zo bidden we nu ook als we uw woord openen, dat we zo mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Want gij hebt een boodschap voor ieder van ons, Heer, en die kan wel verschillend zijn voor ieder, en gij alleen weet dat, en gij bij uw geest wilt dat zo naar ons hart spreken. En dan vragen we dat ook, Heer, dat gij zo tot ons hart wil spreken. En dat gij daartoe deze lippen wilt zalven, zodat we mogen zien, Heer, wat de goede wil van God is. Zeg u daarvoor dank, in Jezus' naam. Amen. 2 Petrus. We gaan verder zien. Het is eigenlijk heel bijzonder hoe verschillend dat Petrus en Paulus bijvoorbeeld zijn in hun leven, in hun opvoeding, in hun verdere leven en tegelijkertijd hoe ze toch over dezelfde dingen spreken. Misschien op een iets andere manier, maar tegelijkertijd kunnen we toch zien dat hoe ook mooi is om te zien hoe God ieder persoon persoonlijk gebruikt. Het is bijzonder hoe Petrus deze brief heeft geschreven. En ik moest er vandaag even aan denken dat Paulus heeft andere brieven geschreven. Maar wie zou nu Openbaring hebben kunnen schrijven? Ja, dat kon echt alleen maar de apostel van de liefde zijn. Dat kon alleen maar Johannes zijn. Ja, die schreef Openbaring. Je ziet hoe mooi het is dat God de mensen gebruikt zo, ook zoals ze zijn. In de zin van, niet bedoeld in de zin van in hun zonde laten, maar ieder heeft een eigen karakter. En die karaktertrekken die kun je zien door hoe ze dat ook opschrijven. We hebben ook een Jesaja, we hebben ook een Jeremia, we hebben ook een Ezekiel. En ze hadden allemaal verschillende daar hebben we van verschillende boeken van. Die zijn niet hetzelfde. En die spreken ook van wie ze zijn. Ik denk aan Paulus bijvoorbeeld. Kun je zien, een geleerd man. Huh? En toch, met Petrus kun je toch als het ware zien de warmte van het leven met de Heer Jezus. Want die heeft natuurlijk die belevenis gehad met de Heer Jezus. Dat heeft Paulus niet gehad. Paulus zie je dus, die zat vol van de wet, voordat hij bekeerd werd. Dat was geen verloren zaak toen hij bekeerd was. Dat was alleen maar winst. Dat hij die wet zo kende. Maar Hij schreef natuurlijk ook in die richting. Want als je bijvoorbeeld Romeinen, Galaten en Efeze leest, dan zeg je, ja, dat zijn echt brieven van Paulus. Als je dan 1 en 2 Petrus leest, zeg je, ja, dat zijn dan weer brieven van Petrus. Daar zit een warmte in en tegelijkertijd een voorbereiding voor hetgeen dat gaat komen voor een ieder persoonlijk. En zo mooi dat je ziet dat God wil niet dat jij wordt net als die of net als die, maar dat God jou zo persoonlijk op het oog heeft. Dat is zo mooi. En dat God zo met je persoonlijk met je bezig is. En dat zien we dus ook als we de brieven meer bekijken in zijn geheel dan. Hè? En vanavond ook wel eigenlijk een beetje meer in het geheel zien naar deze tweede brief van Petrus. En als je ziet, de vorige keer toen zijn we bezig geweest met die toevoegingen. En dat is een heel mooi iets, die toevoegingen. En dus, toch zijn er, hoe Petrus dit ook helemaal in belevenis heeft geschreven. Eerst is het wat God gegeven heeft. Hè? En hij heeft even dierbaar geloof geschonken. Hè? Wat hebben we dus verkregen? Wat heeft ons dat gekost? We hebben dat gehad om niet. Om niet. Maar zo hebben we dat gekregen. Nou, en zo heeft Petrus dat ontvangen. En zo kent hij dat. Zo heeft hij die belevenis beleefd. In de jaren dat hij met de Heer Jezus gewandeld heeft. En zelfs meer in de tijd daarna. Want je ziet dus bijvoorbeeld als je Petrus leven bekijkt van het moment in Johannes 21. Waar de Heer Jezus hem vroeg, heb je mij waarlijk lief? En dan zien we een beetje verder in die tijd waar die wachtte, want de Heer Jezus was opgevaren, hemelvaart, en de Heilige Geest zou komen. Dan zie je dat die wachtende periode, je ziet dat hij al de leiding neemt, en dan tegelijkertijd wanneer de Heilige Geest komt, is hij ineens aan het preken. En het was een hele nieuwe man die daar begon te spreken. Dat was in kracht en de Heilige Geest en in volle verzekering. Paulus die schrijft dat zo in 1 Thessalonisch en zijn. In kracht, in de Heilige Geest, in de volle verzekering. Zo wordt het woord geschreven, zo wordt het woord gegeven, zo zouden we het ook moeten onderwijzen en prediken. Dus je ziet wat Petrus aan het doen is. Dus eerst vertelt hij ons dus hier over wat we gekregen hebben. Dan hoe dat werkt. We lazen in vers 3 zijn goddelijke kracht. Hè? Dus het werkt door zijn goddelijke kracht. 2 Petrus, eerste hoofdstuk, derde vers. En dan gaat het over de kennis. De kennis van de persoon. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus, ik leer je die persoon kennen. Dat is het beste natuurlijk. Daar gaat het hier om. En dat heeft hij geschonken. En dan gaat hij verder. Vers 4 nog even. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Dus de grootste en dierbare belofte. Nou, wat kun je met belofte doen? Aannemen. Dat is alles wat je ermee kan doen. Aannemen. En dan zeggen we dank u. Aannemen, dank u Heer. En heeft God beloftes in het woord? Het zijn beloftes van begin tot einde. En dus, hier hebben we dat dus. Die beloftes, die zijn geschonken. En dan staat er op dat, ga je door dezelfde, de goddelijke natuur der wachters zou worden. En dan komt er ook, nadat gij ontvloden zijt, je bent dus ergens aan ontkomen. En ik vraag me eigenlijk af in hoeverre die mens ziet, die zegt dat hij wedergeboren is, dat hij ziet dat hij ergens aan ontkomen is. We zijn ontkomen. Ontkomen aan het verderf. aan de schuld van de zonde. We zijn ontkomen aan de toorn van God. Veronderstel dat we vandaag de opname hadden. Daar zijn we ontkomen aan de toorn van God. Dat is wel heel bijzonder. We zijn er zijn dingen ontvloden. De wereld. Wat heeft de wereld ons te bieden? Drie keer niks. Maar het is wel bezig. En als we nu niet realiseren dat we dat ontvloden zijn, dat we dus ontkomen zijn, een beetje het idee van hoe ontkom je ergens aan? Hè? Er is een vijand en die achtervolg je en dan ben je ontkomen. David die schrijft er zo vaak over. Hè? Dat is hij. Vele zijn de benauwdheden der rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heer. Hij is ontkomen. Hij is bevrijd. Hij is verlost. Van al die dingen die rondom ons zijn. Zijn er veel dingen rond ons? Ja. En we hadden dat even in een latere discussie nog op zondag. Hey, maar hoe zit dat met wat van die mensen? Hè? Ik denk eventjes, kijk maar even, we komen zo terug in Petrus hier. Ga eens even terug met me naar 2 Timotheus. 2 Timotheus in het 4e hoofdstuk. En er is iemand, en hij staat een keer of wat vermeld in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Hij is met Paulus meegegaan op zijn 2 Timotheus 4. Hij is met Paulus meegegaan op zijn reizen. En op een zeker moment, wat er precies gebeurd is, nou ja, zou je daar een boek over willen schrijven? Ik denk, daar heeft nog niemand een boek over geschreven, geloof ik. Maar Jan, jij bent nog wel in de boekenwereld. Kijk of daar iemand vindt die daar een boek over geschreven heeft. Vers 10. Laten we vers 9 eerst lezen. Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Wat gebeurde er? Wat voor verhaal zou je aan Demas geven? Hoe zou je veronderstellen dat je over hem schreef? Hoe zou je over hem gaan schrijven? Oké, we hebben hier mensen die ontzettend veel lezen. En die zou best een heel verhaal eraan kunnen maken, denk ik. Maar heb je gedacht aan Demas? Eerst was hij toch ontvloden. Eerst was hij toch ontkomen. En nu heeft hij die tegenwoordige wereld lief gehad. En de Heer Jezus, lees het toch in 1 Johannes, in de hoofdstuk 2, vers 15 en zo. Dat heb de wereld niet lief, nog de dingen die in de wereld zijn. Want die dingen lief hebben, dan weet je dat de liefde van de Vader is niet in hem. Hey, dus het is één of het ander. En daar is natuurlijk een punt waar we vandaag best in moeilijkheden komen. Want vandaag hebben we de tolerantie, dus alles moet kunnen. Maar we kunnen niet in de wereld zijn en tegelijkertijd met de Heer wandelen. Dat gaat niet. Nou, dat is een van de dingen die Petrus ook zo duidelijk aangeeft. En Paulus ook, want dat zie je, we gaan hier naar Paulus zijn schrijven toe. Kijk maar even, ook nog in 2 Timotheus, in het tweede hoofdstuk. En er staat ook iets, dat heel. Er waren ook een paar. Vers 16. Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdelroepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Onder welke Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. En verkeerde sommigen geloof. Dus die zijn bezig om dat de anderen hun geloof. Dat zie je namelijk ook in de sectes. Hè? Die zijn ook bezig om anderen te trekken. En een van de dingen die je direct in een secte ziet, is manipuleren. Een van de dingen die ik ook zie vaak in het evangelisch wezen is ook een hoop manipuleren. Het lijkt er misschien niet zo op, maar het is het wel. Er wordt misschien niet gezegd, ja, maar je moet dit en je moet dat, maar het komt er tussendoor wel op aan. Nou, in ieder geval hier, om te kijken hoe het er staat. Vers 19, want daar gaat het om. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. Oké, wat is het fundament? De Heer Jezus Christus. En wat is ermee? Staat. Dat valt niet om. Dat verandert niet. Dat is altijd dezelfde. De Heer Jezus Christus is ook altijd dezelfde. Hebreeën 13 vers 8. Dus je kan altijd naar hem zien en je weet, hij is onveranderd. Maar er wordt hier wel een waarschuwing natuurlijk gegeven, want dat is een van de dingen die we lezen in 2 Petrus. Benaastig u. En dan zegt Petrus ook nog, ik vermaan. Er zijn best woorden om over na te denken natuurlijk. Benaastig u en vermaan. Dus wanneer we het woord geven, is een van de dingen die erbij komen, is vermanen. Als het in de Heilige Geest is en het is in het woord, dan is het ook gedaan in liefde. Maar het wordt niet altijd opgenomen in liefde. Hè? Maar dat is wel de bedoeling natuurlijk. Het vermanen in liefde. Hé, hey, dit is wat God zegt. Ga er niet van weg. Hè? Nou, hier heb je dus het fundament van God is zeker. Dit is het zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hé, hey, dus degene die de Heer Jezus kennen, dus degene die hem volgen, degene die op het fundament staan, wat kun je ze aan kennen? Weg van ongerechtigheid. Weg van de wereld. Eenvoudig. Huh? Je hebt in die zin heb je natuurlijk veel keuzes in het leven. En je moet veel beslissingen maken in het leven. Huh? Je gaat veronderstel dat je zegt, oké, we gaan een wandeling maken. Dat doen we toch? We zijn toch aan het wandelen? We wandelen toch met de Heer? Nou, veronderstel dat je hieruit gaat en dan als wij gaan wandelen, oké, gaan we links of gaan we rechts? Dat is een beslissing. Het kan wel lijken dat het geen grote beslissing is, maar het kan een hele grote beslissing zijn. Want als je aan het eind van het pad komt en je hebt die beslissing niet gemaakt, wat ga je dan doen? En dan loop je tegen het huis van de buurman aan je rechtdoor gaat. Ja? Maar je hebt dus een beslissing voor je. Ga je rechts of ga je links? En die beslissing ga je maken. En hoe zit dat met die beslissing? Dat is een scherpe beslissing. Dat is niet eentje dat je zegt, nou ja, daar zal ik nog eens over nadenken. Dat is gewoon, je zegt, ja, ik sta op het fundament. Ik ga met de Heer Jezus Christus. De Heer is mijn herder. Als ik hem volg, kan ik zeggen dat mij ontbreekt niets. Maar anders kan ik dat niet zeggen. Want als ik hem niet volg, dan is de Heer ook niet mijn herder natuurlijk. Maar als hij mijn herder is, dan is het een kwestie van volgen. Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een stille, kalme moed. Dus het is, maar dat brengt hij hier dus naar voren. En hoe zit dat? Ik zou wel zeggen, want dan kom je hier ook tegen. Het komt hier ook naar voren in Timotheus. Paulus heeft het er ook over, maar wij gaan terug naar Petrus. Want daar zijn we nu mee bezig. Maar dus even het gehele boek bekeken. Het zijn natuurlijk maar 3 hoofdstukken, 61 versen. Het gehele boek bekeken, dan zeg je, waar is Petrus mee bezig? Petrus die bekijkt het geheel even hier. En dat wil ik graag met hem doen. Hij zegt, er is iets dat vast is. Het woord van God is vast. Het woord van God is te vertrouwen. Dat heeft hij trouwens al in het eerste hoofdstuk van de eerste brief gezegd. Nu verder gaan, zie je ook dat in het tweede hoofdstuk is er iets dat hij voor waarschuwt. Dus we zijn in dat eerste hoofdstuk, worden we eerst rechtgezet en gaande het leven met de Heer Jezus. En dan krijgen we daarna, pas op, ik vermaan dus, benaastig u, maak dit zeker. Hoe kun je iets zeker maken? Hoe kan ik zeker zijn van mijn behoud, van mijn zaligheid? Hoe ben ik er zeker van? Ik geloof dat er maar één manier is om zeker te zijn. Dat is wanneer je in het woord bent. Ik heb nog, hoe mensen ook gedacht hebben, ik heb nog nooit gehoord van mensen die in de wereld leefden, dat die zeker waren van hun behoud. Dat zou echt heel bijzonder apart zijn als je dat een keer tegenkomt, dat er iemand zegt, ik leef wel helemaal op de bodem van de wereld, maar ik ben zeker van mijn behoud. Dus ik denk niet dat hij die zomaar tegenkomt. Als je zeker wil zijn van je behoud, dan zegt hij, ja, dan moet je hiermee bezig zijn. Want, hoe zit het anders? Nou, dan zou ik je zeggen, want kijk maar even met me naar het tweede hoofdstuk. Hij begint daar direct, want dan hebben we het. We gaan dus het geheel even bekijken, zullen we zien waar het over gaat. Ik heb het dus over 2 Petrus weer. 2 Petrus. En dat begint, hier zijn ook valse profeten onder de volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Nou, en zou Petrus al zo'n verre blik gehad kunnen hebben dat hij dat vandaag kon zien? Nou, Petrus misschien niet, maar de Heer zelf natuurlijk wel. En dat die sectes die bouwen op. Ik weet niet eens of hij ze allemaal sectes wil noemen, maar in ieder geval, ze gaan alle kanten op. Oké, daar waarschuwt. Dus, kijken nog even terug naar het eerste stuk. We willen die zekerheid hebben. We willen die zekerheid leven. Hoe kan dat? In het woord van God leven. Want er komen valse leraren. En dan moet jij weten wat het woord zegt. Dan moet je niet weten wat een kerk zegt. Of iets anders zegt. Dan moet je weten wat het woord zegt. Je kunt nooit alle valse leren kennen. Maar je kunt wel de goede leer kennen. Je kunt wel het woord van God kennen. En als je dat kent, en dan komt de valse leer aan, dan zeg je, dat klopt niet. Misschien kun je er nog geen vers, hoofdstuk en vers voor geven, maar je weet, dit klopt niet. Ik zeg vaak over dingen. Ik kan er misschien niet de vinger op de zere plek leggen, maar ik weet, het klopt niet. Dat is voor mij al genoeg. Dan hoef ik geen hele ontdekking te doen met waar ze mee bezig zijn. Ik ben er gewoon van afgescheiden, want ik ben afgezonderd tot God. Dus ik hoef er helemaal niet mee bezig te zijn. Ik ga niet al mijn tijd besteden aan al diegenen die iedere keer met iets nieuws komen. Daar begin ik gewoon niet aan. Ik heb er geen interesse aan. Het is niet iets dat me opgedragen is van de Heer, maar is opgedragen om het woord van God te onderwijzen en daar zijn we mee bezig. Zie, maar zo vaak, mensen, je moet toch eigenlijk eens weten wat dit of dat, wat dat betekent. Waar zijn die mee bezig? Of wat leren die? Ik zou het heel plat zeggen, het interesseert me geen laars. Niks. Het interesseert me wat God tot mij te zeggen heeft. Zie. Dus wees voorzichtig, want dat is juist de afleiding. Dat is een van de dingen waar we vandaag mee te maken hebben, is afleiding. Dit zijn de laatste dagen, Peter zegt pas nou op, want dan zullen deze dingen allemaal gebeuren. Hij gaat natuurlijk in het tweede hoofdstuk verder, en in het derde hoofdstuk nog een beetje verder. Dus dat eerste stukje, dan geeft hij in een in een wat korte verse geeft hij ons een geweldig pakket om mee te leven. En dan zegt hij, en nu oppassen, want dit komt eraan. Komt het eraan? Ja, ik denk niet dat dat moeilijk is om te zien dat het eraan komt. Oh ja, ik lees ook al wat over dingen die eraan komen, dingen die er bezig zijn, dan gaan ze maar door. Maar ik ga ze beslist niet helemaal instuderen en zien hoe wat ze allemaal fout zitten. Want dan moest ik ook wel dagwerk. Dan zou ik niet veel tijd hebben voor voorbereiding voor een Bijbelstudie of voor zondag of wat ik maar. Hè? Zouden we nooit aan Petrus toekomen. Dus wat is je keuze om waar mee bezig te zijn? Daar begint het al mee. Wat is je keuze om waar mee bezig te zijn? Wat zijn je verlangens? Dat er weinig mensen verlangen hebben naar het woord, dat is al lang duidelijk. Daar hoeven we niet lang over te praten. Dat er weinig, dus als mensen geen verlangen hebben naar het woord, kun je dan eerlijk zeggen dat ze verlangen hebben naar de Heer Jezus? Dan klopt het toch iets niet, hè? Dus iemand die verlangen heeft naar de Heer Jezus, heeft ook verlangen naar het woord. Hè? Als het leeft, als de Heer Jezus van binnen leeft, dan heb je toch een honger naar het woord. Iemand die leeft, die heeft toch honger? En anders is hij dood. Dus er zijn er vele levende dood. Ja? Nou, spreekt Paulus ook over tegen Timotheus. Maar goed, dus hier heeft hij het dus over valse leraren. En moet kijken wat ze doen. Die zullen verderfelijke ketterijen. Moet kijken, daar staat een woordje. Ik weet niet hoe het in de NBG staat, maar hier staat het bedektelijk. Bedektelijk invoeren. Zie je dat? Onder een dekmantel. Wat is een van de dekmantels vandaag? De liefde. Dat is toch de mooiste dekmantel die je kunt bedenken? Onder de dekmantel van liefde kan, laat ik het zo voorzichtig nog zeggen, bijna alles. Net niet alles misschien, maar ja, nou dat bijna wel. Hè? Ja, onder de dekmantel van kan zo'n beetje alles. Maar kijk wat hier staat. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. Auwe. Nee, ik ben nog niet aan het drie. Oh, vers 1 nog. Zo, moet even kijken, die hen gekocht heeft, dus de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. Nou, ik zou één ding heel eenvoudig aangeven. Veronderstel dat ik hier vanavond een thema nam. Daar kom ik uitgebreid over onderwijzen. Zelfs door de Bijbel heen. Maar, als ik de Heer Jezus niet noem, wat ben ik dan aan het doen? Wat mij aangaat, maar als ik alleen maar met het thema bezig ben, dan ben ik helemaal het verloochenen. Het gaat om de Heer Jezus. En als het niet om hem gaat, dan is het gewoon een kwestie van verloochenen. En de meeste mensen zijn bezig met allerlei dingen. Allerlei dingen. Maar niet met de persoon van Christus. Hij die ons gekocht heeft en betaald. Hij. Als hij ons gekocht heeft en betaald, dan zijn we van hem. Dan is het zijn zaak, helemaal zijn zaak, wat hij met ons doet. Ja, het is natuurlijk al lang bekend dat we niet altijd alles leuk vinden wat hij doet. Hij vraagt ons ook niet altijd naar onze mening, hoe we erover denken, hoor, hè? Nee, soms legt hij iets op je bord en dan zeg je, hoe moet dit verder? Ja, dat kan. Maar is er iets onmogelijk bij God?
Nee.
Zijn het beproevingen?
Ja.
En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de beproevingen? Is het niet mooi dat wanneer we wederom geboren worden, worden we in hem geboren. En dan zijn we in Christus. Opgewekt in Christus. En dan raakt het altijd hem eerst. En dus het leven in hem betekent altijd dat hij eerst geraakt wordt. Maar ik denk zo vaak dat ik eerst geraakt word, hè. Ja. Wat is dat? Dat is het woordje gevoel. Dat is een van die vijf dingen waarbij het lichaam en de ziel elkaar verheugen. Of niet? Ja. Oké, dus houd in de gaten. En moet eens kijken wat er gebeurt. Dit is iets dat niet gezien wordt, maar het is wel zo. En een haastig, zelfs, dat wordt me ook nog bij, een haastig verderf over zichzelf brengende. Nou, dan als je deze dingen leest, dan vlug je toch even terug naar dat eerste stukje en zeggen, oh, ik wil daarin leven. Dan ga je toch niet zeggen, nou, nu wil ik dan meer van weten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nee, dat zoek ik niet op. Iemand anders weet hoe dat in zijn werk gaat. En met die anderen heb ik geen gemeenschap. Het staat hier allemaal beschreven. Velen zullen hun verderfenissen navolgen. Door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Wat? De weg der waarheid. Wordt die gelasterd? Jazeker. Kom eens ergens met het woord van God aan. Ja, dat denk jij met je Bijbel, krijg je dan, hè? Ja, ja, inderdaad. Ik denk niet, maar de Bijbel zegt dat wel. De Bijbel zegt dat wel. Dus we dat dan. Maar het kan ons gevoel best raken, hè? Gevoel, daar hebben we het dinsdag vorige week nog niet over gehad. Maar dat is natuurlijk een van die dingen die het meest raakt, hè? Het gevoel. En dan voelen we ons aangesproken, of we voelen ons, en noem maar op. Dus kijk hier maar wat er staat. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Dus anders, hier worden dus zielen verkocht. Daar gaat het om, hè? Worden gewoon zielen verkocht. Daardoor bedriegerij, afleiding. We moeten eens kijken, bijvoorbeeld, en dat gaan we nu niet doen, maar hoe vaak dat in Matthäus 24, dat spreekt over de laatste dagen daar, dat het woordje afleiding of verleiding daar niet voorkomt. Hè? En hoe vaak kom je dat niet verder tegen, het woordje afleiding of verleiding? Nou, we worden dus afgeleid, verleiding. Nou, dat is wat hier allemaal gebeurt. Over welk het oordeel van overlang niet ledig is en een verderf sluimert niet. Het komt er haast aan. Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Nou, dat is even een heilzinnetje, hè? Dat gebeurt even wat hier zo. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld de goddeloze heeft gebracht. Dan moet ik kijken aan de dagen van Noach. Het is gewoon duidelijk hoe scherp dat God met deze dingen omgaat. Maar is dat, ja, hoe zal ik dat zeggen, is dat nou zo verbazingwekkend dat hij dat doet? Staan we er zo van te kijken? Zijn we er zo van geschokt dat hij dat doet? Dat hij met die zondvloed bezig geweest is? Of dat hij met Sodom en Gomorra bezig geweest is? Zijn verschrikkelijke dingen, dat even vooropgesteld. Maar heeft de mens daar niet om gevraagd? We hebben nu wat gestudeerd naar Hosea. En dan zie je toch hoe de mens de liefde van God, die hij heeft laten zien in zijn zoon, hoe de mens die veracht heeft. Dat ze daardoor God getergd hebben. Dat God heeft gezegd, hier is een weg, wandelt daarin. Dit is een weg van vrede, dit is een weg van rust. En die mens die zegt, ah, nee. Zie, dan is natuurlijk altijd weer het geval, en dat zijn de waarschuwingen hier van Petrus. Paulus waarschuwt ook geregeld voor natuurlijk. Maar de waarschuwingen van Petrus hier zijn geregeld. Pas nu op, dat je wordt verleid. Misschien heb je een goede vriend of vriendin of wat ook maar. Broer, zus, maakt niks uit. Ja, joh, maar zo serieus moet je dit allemaal niet nemen. Ten slotte komen we allemaal wel in de hemel. Krijg je ook nog te horen. Is dat zo? Nou, ik denk niet dat het zo is. Nou is het wel zo dat God heeft de hel niet gemaakt voor de mens. Die heeft die gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Maar degene die de duivel en zijn engelen in deze wereld volgen, die zullen hem ook in de komende wereld volgen. Dus die gaan er gewoon achterop. Is niet dat God gezegd heeft, nou dat zou ik wel doen voor die mens. Nee. Nee, die mensen die zeggen bewust, daar ga ik naartoe. Heb je de uitdrukking wel eens gehoord van mensen? Dat, ja, ik zal wel naar de hel gaan waar al mijn vrienden zijn. Die uitdrukking heb je vaak genoeg gehad. Nou, dan zul je vrienden echt niet zien. Echt niet. Dan zul je geen van je vrienden zien. Dan zul je alleen maar zien je eigen ellende. Je zult er in duisternis zitten zonder dat er iemand anders is die je ziet. Alleen, wat je wel zult weten, is dat God al die last waar je zelf mee naar de hel gegaan bent, op zich genomen heeft. Dat de Heer Jezus daarvoor betaald had. En die heeft het afgewezen. Datzelfde is natuurlijk ook de realiteit van het nu hier leven met de Heer Jezus. Als ik dus wederom geboren ben, als ik een nieuwe schepping ben in de Heer Jezus, dan is dat toch ook de bedoeling dat ik met hem leef. Maar het is niet een wet dat ik dat moet doen. Nee, het is een voorrecht dat ik het mag doen. Het is een geweldig voorrecht om met de Heer Jezus te leven. En als we het gewoon zien als iets dat zwaar en moeilijk is. Weet je wat zwaar en moeilijk is? Om de duivel als Heer en Meester over je te hebben. Dat is zwaar en moeilijk. Maar om daarvan gered te zijn. En om met de Heer Jezus te leven. Dat is toch een geweldig voorrecht. Het is jammer dat de mens zo negatief een beeld van God geeft. Hè? Als je ziet hoe goed dat God is, wat een negatief beeld krijgen we dan van die mens. Die zegt, ja, waarom is het dan dit en dat en ginder gebeurt en zo. Ja, dat doet die mens, dat doet God niet. Dat is niet God zijn verlangen, dat die mens zo met andere mensen omgaan, of met elkaar omgaan, noem maar op. Hè? Dat is niet God zijn verlangen. Daar is die mens mee bezig. Je ziet wat er in die mens zit. Je kunt geen nieuws kijken. Je kunt geen krant in kijken. Of geen nieuws aanzetten. En wat zie je? Je ziet hoe die mens bezig is. En God die heeft iets onnoemelijk veel beters voor ons. Oké. Dus hier zie je het. Sodom en Gomorra. En ik was eventjes aan Lot denken. Denk je wel eens aan Lot? Wat vind je van Lot? Meest van de tijd wordt Lot in een negatief daglicht gesteld. Lot die was met zijn oom. En hij was echt voor zichzelf bezig. Dat is het beeld van Lot. En dan vind ik zo mooi als je hier tijdens het tweede hoofdstuk leest, dan lees je iets over Lot, hè. En dan zegt, hey, hij wordt rechtvaardig genoemd. Hij wordt genoemd iemand die zijn rechtvaardige ziel, die zou het mogelijk zijn dat God Lot daar had als een getuige in Sodom. Sodom kon nooit zeggen dat er geen rechtvaardige daar gewoond heeft. Dat er geen getuige geweest was. En dan moet het toch wel, want dat is een verschrikking geweest. Er staat hier in een van die volgende, in vers 7 staat dat, hè. En de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Misschien moesten we een beetje meer krediet aan Lot geven voor het feit dat hij getuige er was. En dat zo Sodom en Gomorra wist, ja, er is een rechtvaardige onder ons geweest. Waar woon je? En hoe is het bij je in die omgeving? Nou, zijn er vele rechtvaardigen daar? Wat denk je? Komen we tot de 10? Of de 15? Of begin je ook bij de 50? En had je wel gedacht dat er meer waren. Maar, dat bleef er niet voor over. Nou, je zegt, dat weet ik eigenlijk niet. Want mijn hoop is niet zo heel groot. Hè? Zou kunnen. Maar kunnen ze zeggen, er heeft een rechtvaardige onder ons gewoond. En dus, Sodom en Gomorra kunnen nooit, voor God kan men zeggen, God, er is bij ons ook nooit iemand geweest die rechtvaardig was. Ja, er was iemand die rechtvaardig was. Was Lot. Lot is daar een getuige geweest. Weet je nou aan het beeld van Lot dan we gewend zijn, hè? Ja, nou ja, dat is waar. Lot die deed wel. Het leek wel dat hij wat meedeed met wat van de dingen die daar zo van betrokken waren. Maar toch, dit zegt God hiervan. Mooi, hè? Daar ben ik wel heel blij mee. Je zou zeggen, waarom? Wel, je ziet hoe liefhebbend God is. Hoe genadig God is. En als God die genade voor Lot heeft, dan heeft hij die ook voor mij. En ik denk dat ik niet beter doe in heel de flipland area als Lot in Sodom. Huh? Toch mooi dat je ziet hoe God kijkt naar die mensen. Geliefde, God is zo goed. En dat zijn dus de dingen die we leren hier zo, hoe Petrus een overzicht geeft, als het ware, van een leven met de Heer Jezus. Hij begint dus nogmaals, hij legt het fundament, dat dat zeker is. Hè? Ik weet wie ik heb vertrouwd. Ik weet in wie ik geloofd heb. En wat er ook gaat gebeuren, dat weet ik. Dat moet ik weten voordat er iets gebeurt. Dat moet ik niet leren nadat er iets gebeurt. Want dan is dat meestal te laat. Ja. Gebeurt er wel eens wat? Ja, gebeurt van alles. Ja. Maar er kan ook iets gebeuren in jouw straatje. En zeg je dan, oké. Ik kan verder met de Heer. Die ik vertrouw. Vertrouw je de Heer? Of zeg je, nou, als het te moeilijk wordt, dan zoek ik wat anders op. Ja, dan zouden we net als de discipelen kunnen zeggen, waar zullen we gaan krijgen te worden van het eeuwige leven? Ja? Dus we gaan eerst maar verder kijken. Zien wat er hier allemaal staat. Dus het gaat erover hoe, hier heb je die periode, die laat hij zien dus door het Oude Testament. En dan brengen we dat gelijk weer naar voren toe. Want het is natuurlijk toen gebeurd. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, ja, de dingen die er gebeurd zijn in in de tijd van Noach en die de gebeurtenissen in de tijd van Sodom en Gomorra, die krijg je straks weer te zien. En dat is in het derde hoofdstuk, brengt hij alles bij elkaar als het ware, zegt hij, die laatste dagen maar wel in de gaten houden, want er zullen spotters komen. En die zullen zeggen, hebben we die? Ja, ik denk dat er een zaterdag heel wat spotters waren. Het zat vol, Amsterdam zat vol met spotters een zaterdag. Dat is het honen van God. Dit is het tergen van God. Wat al gebeurt. Hoe lang zal God dat nog toelaten? Hoe je het ook bekijkt. En hoe je het ook wil verklaren, het is een tergen van God. Het is God uitlachen in zijn gezicht. Maar geliefde, dat zal een verschrikkelijk oordeel zijn. Als we dat zien. Kijk maar naar Sodom en Gomorra. We hebben een voorbeeld. Zij die zichzelf, we altijd een verschil zien. Hier zijn mensen die hebben zichzelf van God afgekeerd. Dat is gebeurd. Zichzelf van God afgekeerd. Dan zullen ze zelf eerst om moeten keren. Wanneer ze zelfs naar God kunnen kijken. Een tergen van God. Hoe lang? Dus je ziet dus wat Petrus doet. Hij geeft ons de zekerheid in het begin. Laat ons zien, het is eerder gebeurd zus. Het gaat nog steeds verder. Moet eens luisteren. In Genesis 3 begon het. Daar is die begonnen. Daar is hij begonnen met verleiden. Daar is hij begonnen met leugen. Daar is hij begonnen met moorden. En hij is altijd doorgegaan. Dat doet hij nog steeds. Gaat hij ook niet meer stoppen. Totdat God hem werkelijk stopt. Maar zolang zal die vijand doorgaan. En die mens, die, Peter zegt dat ook hier in, helemaal even een sprongetje maken naar het derde hoofdstuk. En vers 5. Er staat een heel bijzonder woordje. Want willens is dit hun onbekend. Dat is. Ze willen het dus zo. Zie je dat? Ze willen het dus zo. Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt, zijn de vergaan is. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving de goddeloze mensen. Dit is. Hey. Als er staat, dit is hun willens onbekend, dan betekent dat natuurlijk dat ze hadden het kunnen weten. Ze hadden het kunnen weten. Maar ze wilden het niet weten. Ze wilden het niet weten. Dat is wat. Dus ze hadden dat kunnen weten, maar ze wilden het niet weten. Moeilijk zijn wel van die dingen, hè? Moeilijk zijn wel van die dingen. Ja. Ik vind het moeilijk. Wat is moeilijk? Veronderstel, je houdt heel veel van iemand. Veronderstel dat je best iemand hebt daar veel van houdt. En die kent de Heere niet en die is willens onbekend. Willens. Dat is wat. En je ziet dan het oordeel. Zijn er die? Ja, die, moet ik zeggen, dat ik er heb, die ik ken, die ik zeg, ja, die zijn onder het oordeel en die zijn willens onbekend hiermee. Die willen het woord van God niet. Ik zou er liever wegkruipen. En dan zie je dan ook weer in de openbaring, het zesde hoofdstuk, heb je dat wel eens gezien? Kijk maar even, het kost niks meer. In de openbaring krijg je die eerste zegels. En die laatste, de laatste, de zesde zegel. Begint in vers 12, openbaring 6, vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. De hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote, en de rijke, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten, en alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn van het lam. Want de grote dag zijn storms is gekomen, wie kan bestaan. Is het dan niet veel beter om je te verbergen in het lam, dan je te verbergen voor het lam? Waarom verbergen ze zich niet in het lam? Waarom vliegen ze niet naar het lam toe? O lam van God, ik kom, ik kom, ik kom. Huh? Zoveel mooier dan je verbergen voor het lam. Voor de toorn van het lam. Ja, dus onbegrijpelijk. Zo uitnodigend als dit lam is. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat doet het mis? Iets hier rent weg. Het rent net precies de andere kant op. Is dat nieuw? Nee, het deed Adam ook. God ging Adam ook achterop, hè? Is hij jou ook achterop gekomen? Hé, hey, waar zit je? Hè? Komt ie. Ik ben hier. Of zeg je, ik kom er al aan. Zo, wat is dat woord? Wat is daarop uw antwoord? Hè? Ik kom er al aan. Beste mensen, blijf maar rennen, hè. Het is eigenlijk, het is natuurlijk interessant, zou niet het goede woord zijn. Maar het is best bijzonder. In de jaren dat ik best wat evangelisatiediensten gauw heb. En als je dan mensen uitnodigt om tot de Heer Jezus te komen. Eindigt de boodschap en je komt tot de Heer Jezus. Dan zitten ze naar elkaar te kijken. In plaats van, kijk niet naar een ander. Kom. Kom. En dan moet je soms trekken op alle manieren. Ik heb nooit vergeten. Ik kan nog herinneren in Amherst. We waren in Amherst, Nova Scotia. Een week van evangelisatiediensten. Dat betekent, ik begon zondagsmorgens, zondagsavonds. En dan de rest van de week iedere avond. We gaan een hele week. Ik kan gerust zeggen, ik had mijn hart toch erin gelegd. En mijn hart eruit gepreekt als het ware. En iedere avond die uitnodiging. Kom tot de Heer Jezus, kom tot de Heer Jezus. Wel onmogelijk, meneer. Je probeert die mensen als het ware zo te omringen dat hij kan niet anders dan komen. En avond voor avond, en er kwam toch al misschien eens één of twee, maar er zat geen beweging in. En op vrijdagavond, ik denk dat de helft ervoor kwam, in één keer dan begon dat te werken. Er begon te werken, Gods geest in je hart. En de hele troep tegelijk kwam. Oh, was dat mooi. Nog, ja, dus, soms zie je dat. Hè. Ja, dat is mooi. Schitterende mensen, dat de Heer Jezus komt. Ik vind er is niks mooi. Dat is voortdurend hetgene waarvoor je bent. Oh, Heer, dat die mensen hier de Heer Jezus mogen kennen. En anderen dat je ze mag onderwijzen, zodat ze met de Heer Jezus mogen leven. Wat een voorrecht, hè. Wat een voorrecht. Oh, hebben ze geboren. Schitterend, hè. Wat een uitnodiging. Je hoeft alleen maar te preken, je hoeft alleen maar te vertellen. Hè? Nou, dat doet Peters hier ook. Dat doet Peters hier ook, je vertelt het dan. Nou, ja, ik ben inmiddels weer terug bij Peters. Want daar ging het dus over. Maar het is natuurlijk wel die waarschuwing. Die waarschuwing, want er is een waarschuwing. Hè? Een voortdurende waarschuwing. En als je ziet... Er zijn zoveel dingen in het leven waar we voortdurende waarschuwingen krijgen. Veronderstel dat ik zou vragen, ben jij het verste gekomen? Hoeveel waarschuwingen heb je, samen. Hoeveel waarschuwingen heb je onderweg al gehad als je op de weg rijdt? Ik doe dat ook niet. Maar je weet wat ik bedoel. Hè? Hoeveel waarschuwingen krijg je onderweg niet? Je komt dit tegen, je komt dat tegen. En iedere keer zijn er beslissingen die je moet maken. Hè? Iedere keer moet je beslissingen maken. Ga ik die passeren of niet? Kan dat of kan dat niet? En, nou, dat is het leven. En zo is toch het leven met de Heer. Heer, neem gij maar bij de handen. En houd gij ze met kracht om wat. Ja, anders gaat het niet goed. Anders gaat het gewoon niet goed. Ja. Dus iedere keer weer. In alle gedachten, woorden en werken. Heer, zo mooi dat de Heer ons zoveel geeft. Want hij is denk ik op Psalm 139 zo mooi dat hij zegt. Hè. Hij kent van verre mijn gedachten. Oh Heer, houd gij ze dan ook terug. Hè, want geef me uw gedachten. Maar niet die van mij. Want dat wordt niks. Ja, drie keer niks hebben we daar. Knoeiend. Maar die gedachte van hem, hè. Dat is het hele kinder van de Heer Jezus. Hè? Zijn gedachten zijn heilig en heerlijk en goed en genadig en liefdevol. Maar zijn gedachten is net het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. Nee, dat is mogelijk, hè. Dat is mogelijk. En dat is in één keer gekomen toen Adam daar, ja, tegen God ging. Tegen God ging. We kunnen natuurlijk van alles ervan maken, maar het was tegen God. God ongehoorzaam. Wat is dat toch geweldig, dat we het woord hebben dat, ik zei je lijden. Hè? Dat ga je me lijden door uw raad. God maar heil maar toe van laten. Dat is God gedurend zo bij de hand nemen. Oké. Even terug naar hoofdstuk 2. Want dan waren we eigenlijk bezig met Lot. En dan kom je net naar Lot. Want Lot is verlost dan. Hè, uit Sodom. We luisteren. Lot was wel verlost uit Sodom, maar hij was nog niet verlost van zichzelf. Hij was nog niet verlost van zichzelf. Dat is het. Je ziet dat later in zijn leven natuurlijk, hè. Je ziet dat hij was dronken. En dan begon het weer moeilijkheden. En toch zegt God, en de zonde herinner ik niet meer. Mooi is dat, hè? Zie je hoeveel mooie dingen er zijn bij God. Betekent dat dan dat je zegt, zie, dan kunnen we wel gaan zondigen. Dus of dat zou kunnen of niet, dat laat ik even in het midden. Maar één ding wil ik u vertellen, ik wil het niet. Ik wil de Heere volgen, zonder vragen. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Zegt hij van het eerste boek. Oké, zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. Zo, zie je hier wat er hier gebeurt? Maar kijk hoor, want er staat, dit vers is tweeledig. Dus de Heere weet de godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden. Zie je? Zo God die zegt, hé, ik zal die rechtvaardig, die bewaar ik van verzoeking. Ja, er komt een verzoeking aan, maar ik zal hem bewaren. Oké, dat wat er staat in 1 Korinthe 10, dat staat toch in 1 Korinthe 10. Zo eens kijken of het er staat of niet. Als het niet weggegaan is, dan staat het nog. Ja, 1 Korinthe 10 en vers 12. We zijn dus al hier komt die. In dit verhaal komt hij ook weer vertellen van wat er gebeurd is in de tijd van Israël. En dan zegt hij, dat zijn allemaal voorbeelden voor ons, dus we moeten er goed naar kijken, want dat zijn voorbeelden. En dan zegt hij vers 12, zodat u meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus ga nooit zeggen, oh jongens, geen probleem voor mij, ik ga rechtdoor. Ja? Anders dan kom je net als, ik vond het, er was een keertje in de... Hoe noemen ze dat ook weer? Karikatuur is dat? In de krant. Dat is een cartoon. En daar stond een zekere minister in die tijd. En ik ga recht door zee. Plons. Ik zie het al gewoon. Wat schitterend. Of dat het allemaal toepasselijk was, dat weet ik niet meer. Maar het is... Plons, ik ga rechtdoor. Nou, dat gebeurt er dus. Dus als we denken dat we, hè, die meente staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat gaat ook voor zij natuurlijk. Anders denk ik, het wel allemaal voor hij is, maar zo is het niet meer. Ja. Zij hoort er ook bij. Uriede heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Zie? Er komt nooit iets anders dan hetgeen dat menselijk is. Misschien heeft hij gedacht dat je iets heel apart had. Nou, dat zou wel, want je bent natuurlijk apart, maar tegelijkertijd wel menselijk. Doch God is getrouw. Oh, dat hebben we eerder. Ben ik de volgende? Doch God is getrouw. Wat heb je meer gelezen van God is getrouw? Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Hij heeft u geroepen in de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus. Er staan verschillende dingen in. En de God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven omdat gij ze kunt verdragen. Ah. Dus dat kun je aannemen. Moet je niet weggaan van de bron. Hij is de fontein van het levende water. Hè? Dus... Oké, we waren dus met die verzoekingen bezig. We willen niet verzocht worden. En als je niet verzocht wil worden, dan is het belangrijk om dicht bij de Heer Jezus te blijven. Vers terug naar Petrus. En dan heeft hij dus daarover, maar allermeest, vers 10 in het tweede hoofdstuk. Maar allermeest degene die naar het vlees en onreine begeerlijkheid wandelen... En de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Waar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Ik heb dit zitten lezen en ik denk dat ik hier uren over zou kunnen vertellen. Als ik zie wat er hier staat... En waar velen mee bezig zijn, dan zeg ik, zouden ze dit nooit gelezen hebben? Vind je dat ook wel eens, als je Bijbel leest en zegt, hoe komt dat mensen daar en daarmee bezig zijn. Ik denk hier bijvoorbeeld aan hoe mensen bezig zijn met de duisternis soms. Hebben ze dan helemaal geen weet ervan dat die engelen die zijn groter in macht en kracht dan wij zijn. En die zijn nog niet eens met een lastelijk oordeel bezig. Maar die andere, vers 12, deze als onredelijke dieren die de natuur volgen voortgebracht zijn om gevangen gedood te worden, terwijl ze lasteren hetgeen ze niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen als ze in maaltijden met u zijn. Hebben de ogen vol overspellen die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Dan moet je kijken, want hier krijgen we weer zo'n voorbeeld, dus dit gaat allemaal over vermenging, die de rechte weg verlaten hebbende, zijn verdwaald en volgen de weg van Balaam, de zoon van Bozer, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Het loon der ongerechtigheid. Dus Biljam die was dus bezig. Ja. Ik wil graag die centjes daarvan. En tegelijkertijd. Hij zegt. Ja. Ik wil sterven. Als de rechtvaardige. Je ziet hoe iemand vast kan lopen. Hè? Hij wou dus sterven. De dood van de rechtvaardige. Maar. Hij wou het loon van de onrechtvaardige. Zie je hoe iemand bezig kan zijn. Hè? Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet allebei hebben. Je moet dus kiezen. En hij had gekozen. Hij had gekozen voor het loon van de onrechtvaardige. En hij had niet gekozen voor de dood van de rechtvaardige. Hij is ook gedood. Als een onrechtvaardige. Ik ga het leven van Biljam maar eens na. En dan zie je dat hij gedood werd. En hij wist dus van de rechtvaardigheid van God. Hij had ook over gesproken. Maar hij wou toch, Balak die had hem toch wel wat te geven. Ja. Dus je ziet ook die vermenging iedere keer. Het toegeven eraan. Ja, als je met de Heer verder wil. Er is geen grijs weggetje dat ik u af te bieden heb. Het is licht of het is duisternis. Nacht zei nog iemand tegen me. Ja, ze zien me wel zwart-wit, maar ja, ik zeg dat is het enigste wat er ook is. Dat is ook het enigste dat er is. Ja. Het is licht of het is duisternis. En waar kies je voor? En dat is een voortdurende keuze ook. Dat doe natuurlijk. Je komt tot de Heer Jezus. Maar daarna in het leven met hem ga je bewijzen. Ik moet even denken aan Doug McLeod. Doug McLeod was een man die ik tegenkwam. Ik denk dat hij ongeveer van mijn leeftijd was. Die werkte destijds voor een vriend van me. En ik zag hem. En ik zeg tegen hem. Ik kende hem niet dus. Toen ik hem de eerste keer zag vanzelf. Ik zeg. Are you saved? Bent u behouden? Hij zegt. Yes sir. 29 years and still proving it. 29 jaar en het nog steeds aan het bewijzen. Zie? Dus een voortdurend bewijs. Ik ben behouden, maar ik ben voortdurend dat ik dat nog aan moet bewijzen. En dat is het. Het is een voortdurend bewijs. Het is niet een bewijs die zegt, ik ben wederom geboren en... Nee, dat is een voortdurend bewijs. We gaan daarom verder met de Heer Jezus. Het is niet dat ik zeg, en nu zal ik het wel zien. Nee, maar wel, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kiest u voor Demas of voor Petrus? Of voor Paulus? Huh? Nou, je zou mogen zeggen, ik kies voor Jezus. Maar dat betekent wel dat we wandelen met Petrus en met Paulus. Huh? Daar wandelen we dus mee. Zo, je ziet hoe het hier dus gaat. Je ziet wat Petrus dus mee bezig is. Huh? En hoe hij in het schrijversprongetje maakt, om dat te laten zien, dat hebben we trouwens al gezien. Maar in, hoe hij in het derde hoofdstuk dus helemaal verwijst. Kijk even naar vers 10 daar. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de komst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Nou, als u ziet dus wat er aan de hand is, neem ik u even mee terug naar vers 9 van ditzelfde hoofdstuk. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Als er dus zijn die verloren gaan, wie zijn schuld is dat? Heel wonderlijk iets. Dat is hun eigen schuld. En tegelijkertijd, als ik u zo vraag, hebt u het dan zo goed gedaan? Dan zegt u, nee, het is allemaal genade. Genade Gods, oneindig groot. Oneindig groot. Wonderlijk hoe God met ons omgaat. En nou, zo eindigt hij dit hoofdstuk. Maar waar stopt? In de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Voor het bijzondere dat we u mogen kennen door onze Heer Jezus Christus. Dat gij ons uw woord gegeven hebt. Heer, gij hebt ons zo rijkelijk gezegend. En de Heer, dat we voortdurend in die zegen mogen wandelen. Mogen weten wat het is, Heer, om u te kennen. Dat we door de Heilige Geest onderwezen worden wie de Heer Jezus is. En dat de Heer Jezus ons zo de Vader laat zien. We danken u voor hem die ons zo lief gehad heeft. We dragen zo deze avond aan hem op. En zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.